Wij zongen van een vaderhuis, een ander vaderland. En mocht u nou gedacht hebben, die melodie die komt mij toch wel een beetje bekend voor, maar ik weet het niet helemaal. Dan moet ik u zeggen dat er nogal wat regels uit het Wilhelmus in dit lied zijn terechtgekomen. Waarschijnlijk met opzet, ik kan het niet navragen, maar ik vind het wel een goede vondst eigenlijk. Het wordt een soort volkslied voor ons, hè. Onderweg naar een beter vaderland, een hemels vaderland. Nou ja, onderweg, dat is ook maar half waar natuurlijk, want de Bijbel zegt, daar is ons leven verborgen. In Christus bij God, ontleend aan Colossens hoofdstuk 3. En daar gingen we de vorige keer ook over, toen wij hier waren, 14 dagen geleden, met vers 15 tot en met 17 uit 1 Johannes hoofdstuk 2. Waar gesproken wordt over de wereld, met een wat grof advies meteen. Heb de wereld niet lief, nog hetgeen in de wereld is. Want zo iemand de wereld lief heeft, de liefde des vaders is niet in hem. U herinnert zich misschien ene Demas, daarom heet hij ook zo, maar toen maar. Ene Demas, Paulus zegt over hem, ook Demas heeft mij verlaten. Hij heeft de tegenwoordige wereld lief gekregen. Dat wil zeggen, daar vindt hij een plaats in, daar heeft hij zich mee verbonden. Met het hier en nu, heet dat. Ik denk niet dat ik het hoef uit te leggen. Dat is waar het over gaat. Dat is de methode die de duivel gebruikt, hè, om ons te betrekken in het hier en nu, in de tegenwoordige wereld, waarin toch zoveel te doen is en waarin toch zoveel ook niet deugt. Daar zorgt hij ook voor trouwens, dat er veel niet deugt. En daarna zegt hij ons dat wij er wat aan moeten gaan doen. Hij maakt er eerst een puinhoop van, daarom heet hij ook diabolos. Er doorheen werpen. En daarna zegt hij tegen ons dat wij er wat aan moeten doen. En zo komt hij tot zijn doel, want hij wil niet dat wij de Heer dienen. Liever dat wij de wereld dienen. Of althans daarin de weg kwijtraken, in dat doolhof. Dat is klassiek, hè? Dat weet u toch, wat ik nou zeg. Dat is klassiek. De wereld is een doolhof en wij mensen zoeken daarin onze weg. En ik beweer dat God ons op een hoger plan gezet heeft, bovenop de Julianatoren. Ben je er wel eens geweest? Julianatoren bij Apeldoorn, of hoe dat maar heet daar, Uddel en zoiets. En dan kijk je vanaf de toren, hoe ik dat weet, weet ik niet, maar ik ben er ooit wel geweest als kind. En dan kijk je vanaf de toren van Juliana, kijk je zo naar beneden en dan zie je daar de mensen dwalen in dat doolhof. En van bovenaf die toren zie je of ze verkeerd lopen. En waar ze heen moeten. Nou, dat is onze positie ongeveer. Wij kijken van bovenaf naar de ijdelheden hier beneden. Dat was niet het Wilhelmus, dat was een gedicht van Vondel. Maar toe maar. Zal u er verder niet meer lastig vallen. Maar wat hier staat is inderdaad dit. Heb de wereld niet lief. Zo iemand de wereld lief heeft, de liefde des vaders is niet in hem. Want al wat in de wereld is, vers 16, namelijk de begeerlijkheid des vleeses, de begeerlijkheid der ogen, de grootsheid, de hoogmoed eigenlijk, des levens, is niet uit de Vader, maar is uit de wereld. Dat is kenmerkend voor de wereld. En die gaat voorbij. De wereld gaat voorbij. Ik weet niet of ik het vorige keer nog gezegd heb, maar als je de prediker leest, dan lees je daar die aarde, de wereld die blijft staan en het ene geslacht gaat en het andere komt. Of andersom, het ene komt en het andere gaat enzovoort, die komt voorbij. En de aarde staat in de eeuwigheid. Zo van, die overleeft dat allemaal. Heb ik dat hier gezegd of niet? Heb ik wel, ja? Heb ik u ook gezegd van dat je in deze tijd van het jaar langs de A1, dan zie je het Muiderslot. Dat zie je anders nooit. En dan vandaag kwam ik er weer langs. Ja, het Muiderslot. Hoe lang staat dat ding er al, zeg? 1270. U weet waar, Floris de Vijfde door de edelen vermoord? Toen stond dat ding er al. Nou ja, dat zag er misschien nog iets anders uit. Maar dat is meer dan 700 jaar geleden. Hoeveel generaties gaan er voorbij? Gemiddeld, als je het mij vraagt, 3 generaties per eeuw. Dus het zijn 21 generaties. Het komt en het gaat en dat spul blijft dan maar staan. Dat is de wereld. Hier wordt het net andersom voorgesteld. Namelijk, wij blijven staan, want wij zijn kinderen Gods geworden. We hebben eeuwig leven ontvangen. Christus heeft het leven en de onverderfelijkheid aan het licht gebracht. Enzovoorts. En wij staan in de genade, wij staan in de vrijheid. En roemen daarin, zegt Romeinen hoofdstuk 8. En we kijken naar de wereld en dan zegt Johannes, ja, die wereld gaat voorbij. Maar wij blijven staan. Dus alsjeblieft, laat die wereld nou maar, dat verandert toch allemaal. Dag in, dag uit. Wij houden het bij, we hebben daar onze communicatiemiddelen voor, want we hebben daar plechtige namen voor bedacht. Het roddelcircuit. Al of niet via radio en televisie en Twitter en hoe het allemaal maar heet mag. Nou, gaat voor alles veranderd en het gaat voorbij. We zouden ons er niks van aantrekken, want het heeft geen enkele zin. De wereld gaat voorbij in haar begeerlijkheid, maar die de wil van God doet, blijft in der eeuwigheid. En dat zouden wij doen, de wil van God doen. En ik moet het al eerder gezegd hebben, als God al wat doet, dan... Hij doet wat, maar als hij al wat doet, dan spreekt hij. God is woord. Dat hebben wij van Johannes geleerd. God spreekt. En de wil van God doen is logischerwijze dus naar hem horen. Dat is zo. En al wat hij doet, doet hij door zijn woord. Ook onze gewetens reinigen, maar we hebben het er allemaal over gehad. Hè? Dat doet hij door het bad des waters, door het woord. Er staan ook andere uitdrukkingen in dit verband in de Bijbel, maar dat is niet essentieel wat anders. Het woord heeft ons wedergeboren tot een levende hoop, zei Petrus. Het woord, daar voeden wij ons mee. Dat woord geeft ons hoop voor de toekomst, omdat God nou eenmaal beloften gedaan heeft in zijn woord, enzovoorts. En dat blijft. Dat is de aardigheid ook van het bestuderen van de Bijbel, zeg ik altijd. Ik roep altijd dat het een goede keus geweest is, ook voor mij. Maar ja, al dat andere, heb je dat op school ook al meegemaakt? Zo van, dan moest je boeken hebben van dat en dat vak enzovoort. Maar dan niet de tweede of de derde druk, maar de 17e of de, weet je. Want de drukken daarvoor, dat was achterhaald. Dat gold niet meer. Dan moet je een nieuwere druk van hebben. En wat ze dus een paar jaar terug nog onderwezen op school is nu verouderd. Want het is... enzovoort. Weet u nog wat algebra is? Je kent toch niemand meer, algebra? Dat ben je al zo oud, zuster. Maar goed, dat was vroeger algebra. Nadat ik van school ging, hebben ze het afgeschaft. En toen kwam er weer wat anders. En als je van mij wat wil horen... Dat weet ik niet, maar misschien wil u van mij wat horen. Ik heb vroeger elektronica gestudeerd. Ik ben zelfs radio-televisiemonteur geweest. Echt waar. En ik ben eruit gestapt, want ik kreeg door dat als je daarin verdiept, dan moet je alle dagen de rest van je leven blijven studeren, want dat ontwikkelt zich. Ik heb vroeger alles geleerd over elektronenbuizen. Dat is handig, want niemand weet daar meer wat van nu. Maar ik wel. Maar toen ik in de vak terecht kwam, bleek dat het al achterhaald was. Want alles was transistors geworden. En niemand weet meer wat van buizen. Ik denk, dat ga ik niet doen. Ik moet hier wegwezen. En enige jaren later kwam ik in die computerbusiness terecht. Toen wilden ze mij computeroperator en programmeur laten worden enzovoort. En dat begon doen. En toen kwam ik erachter van, als ik dit ga doen, dan... Wat ik vandaag leer is morgen achterhaald. Zit ik weer in dat schuitje. En toen ben ik er me weer mee opgehouden. Maar al die tijd... Die Bijbel is nooit veranderd. Jawel, ze hebben er weet ik hoeveel vertalingen bij gemaakt. In de loop der tijd. Maar ik trek me er niks van aan. Ik heb nog steeds de Statenvertaling. Dat weet iedereen. Dat is de beste vertaling ter wereld. Met fouten. Maar die kun je ook onderweg leren. Wat er mee mis is, toch? In ieder geval, wij doen ons best. En dat verandert helemaal niet. En als ik boeken lees van een paar honderd jaar geleden over de Bijbel, gaat het nog steeds over diezelfde Bijbel, over dezelfde teksten, over diezelfde God, diezelfde Heer, dezelfde plannen en beloften die God gedaan heeft, enzovoorts. En je leven lang leer daarbij, zoals onze broeder altijd zegt, de Heer meer en meer te leren kennen. Ja, maar het is ook nooit achterhaald, hè. Het blijft gewoon wat het is. Zie? Nou ja, goed, daarom bent u hier waarschijnlijk ook. De wereld gaat voorbij en Peter zegt, maar het woord van God blijft in der eeuwigheid. Dat woord waaruit u bent wedergeboren, enzovoorts. Dat is uniek, er bestaat in heel de wereld niks van die aard dan dit, de Bijbel. Er is nergens mee te vergelijken, niet met andere zogenaamde heilige boeken. Die vallen er allemaal bij in het niet, zo zonder meer. Maar goed, dat is wat het is. En wat die wereld betreft, ja, dat weet u waarschijnlijk. De wereld, de overste deze wereld, de God deze eeuw, de vorst der duisternis, de overste van de macht der lucht, de verklager der broederen, degene die de volkeren verleidt, en zo, ik noem maar een paar titels uit het hoofd. U weet toch wie dat is? Ja, dat is de duivel. God deze eeuw, de overste van de... Ik zeg altijd, als je God zoekt, omdat het televisieprogramma daarvoor bepaald is, zal ik maar zeggen. Als je God zoekt en je doet je Bijbel licht dicht en ze nemen je mee met een camera en een microfoon en opnameapparatuur naar een klooster enzovoort, moet je vooral niet denken dat je daar God gaat vinden. Of ze sturen je een berg op in de Himalaya of zoiets. Dan ga je God zoeken. Of in de binnenlanden van Lambarene? Nee, dat was Albert Schweitzer, dat is een ander verhaal. Dus laat maar zitten. En je moet niet denken dat je daar God gaat vinden. En als je hem toch vindt, weet je, dan heb je de duivel gevonden. Want dat is de God deze eeuw, de overste deze wereld, et cetera, et cetera. Nee, ik verzin dat niet. Dat staat gewoon zwart op wit in de Bijbel. Paulus schrijft aan de Efeziërs en hij zegt, daarom gedenk dat gij die eertijds dood waart, u heeft hij medelevend gemaakt met Christus. Gij die eertijds dood waart door de misdaden en de zonde in welke gij eertijds gewandeld hebt naar de eeuw deze wereld, naar de overste van de macht der lucht, naar de geest die nu werkt, komt er nog een, de geest die nu werkt in de kinderen der ongehoorzaamheid enzovoort. Dat is de wereld. En of je het dan hebt over oost of west, of noord en zuid, ja, dat maakt echt geen verschil. Maakt de duivel ook niet uit of je van de linkerkant of van de rechterkant misleid wordt. Echt niet. En of je nou vooruitstrevend bent of conservatief, dat maakt de duivel ook niks uit. Zolang je elkaar maar flink in de haren zit en dat je bezighoudt. En zolang je maar denkt dat je daarmee de wereld moet verbeteren enzovoort, vindt hij het geweldig. En welke religie je aanhangt, kan hem helemaal niks schelen. En als je niet protestant wil wezen, dan maar zorg je dat je Rooms-Katholiek wordt of zoiets. Onterecht zo genoemd trouwens, maar dat doet er nou niet toe. En als je ook dat niet wil, oké, dan word je toch gewoon een Mohammedaan, een muzelman, een islamist. Die naam verandert ook steeds. Of een boeddhist, is heel populair tegenwoordig. Vooral in het tuincentrum, denk ik, man. Toch maar. Maar dan kan de duivel niks schelen welke je kiest, als je maar een van die kiest. Als je maar ergens opgesloten wordt, ingekapseld wordt enzovoort en het leven eruit gaat en de Bijbel dicht. Nou ja, als citatenboek mag je hem wel gebruiken natuurlijk. Maar de samenhang in je Bijbel, nee, je mag over de Bijbel praten, maar hij moet vooral dicht. Nou ja. En wij worden dus gewaarschuwd. Voor die macht. Elders staat, de Satan gaat rond als een briesende leeuw. Nee, dat is een andere leeuw dan die uit de stam van Juda. Maar goed, Satan gaat rond als een briesende leeuw, zoekende wie hij zal verslinden. En hij weet je te vinden en je kent, hij kent je zwakke plekken. En dus zegt de apostel, onderwerpt u dan goden. En hij, die duivel, die zal van u vlieden. Dat is het enige wat erop zit. Onderwerpt u dan goden. En dat betekent dat je je onderwerpt aan de wil van God. En God wil maar één ding. Ik ben weer terug. Ik redeneer nu als Johannes. Hè. Ik demonstreer het. God wil maar één ding. Dat je luistert. Hij spreekt. En dat is het dan. Nou ja. En dus worden wij gewaarschuwd, uitgebreid, in deze brief van de apostel der liefde, want zo wordt hij genoemd. Ik heb het niet uitgevonden, ik noem hem ook niet zo, maar bij wijze van spreken, men noemt hem zo. Maar diezelfde apostel der liefde, die waarschuwt met grote nadruk en heel zwart-wit. Hij zei, denk erom, je hoort niet bij die wereld, geen liefde voor de wereld. En bovendien die wereld, ik zei net, die wereld wordt geregeerd door de duivel. Dat is al heel lang zo. Maar er komt nog bij dat de Heer zelf, de Heer Jezus Christus, God, de Heere God, zich een jaartje of 2000 geleden uitdrukkelijk heeft teruggetrokken, zijn handen heeft afgetrokken van de wereld en gezegd, nee, ik ga mijn aangezicht verbergen, ik doe er niks aan, ik bekijk het wel. En als u dan zegt, ja, dat lijkt me toch al sterk, dan zeg ik, nou, hoeveel schriftplaatsen wilde u hebben? En ik weet ze nog sterker, want er staat zelfs, de Heere zal hen bespotten. Die heidenen, die volkeren die in opstand zijn tegen God. De Heere zal, die in de hemel woont, zal lachen. De Heere zal hen bespotten en zeggen, laat ze hun gang maar gaan. Ik heb mijn zaak al lang geregeld. Dat is mijn vertaling van Psalm 2. Niet dat hij dit doet, maar lees hem dan maar in de Statenvertaling. Ik toch heb mijn koning gesteld over Sion, de berg mijner heiligheid. Dat is toch al lang gebeurd. We kunnen niks meer. En 2000 jaar gaat de mensheid tekeer enzovoorts. En al die tijd roept men ook bij gelegenheid. Het is de eindtijd, het is de eindtijd. Er gaat wat gebeuren. Het is nu al de eindtijd. Hè? Dus inleiding tot vers 18. Het is de eindtijd. Wanneer? Nou ja, toen Clovis ongeveer rond 500 de koning der Franken, de Frankische volkeren onder zich verenigde, een groot deel van Europa enzovoorts. En die ging over tot het christendom enzovoorts. Daar heb je dus die ene, daar heb je zo'n figuur die de macht probeert te vestigen over de hele wereld, althans de bereikbare wereld van die dagen enzovoort. En u vindt het ver gezocht. Dan zeg ik, nou, dan gaan we een paar honderd jaar verder. Dan kom je bij Kareltje de Grote, die kent u wel, hè? Meestal zijn Kareltjes klein trouwens, maar bedankt aan Godfried Bolmans. Karel de Grote dan, en die deed het nog veel uitgebreider over datzelfde Frankische volk. Hij was van een andere dynastie, niet van die lui met die lange haren, dat was Clovis. De Merovingers, maar toen kwam Karel enzovoort. En u weet wel. En die verenigde Europa. Hij wordt tot vandaag vereerd als een van de grondleggers van een verenigd Europa. Enzovoort. En er is altijd iemand geweest die zegt, dit is de Antichrist, nou gaat het fout. Nou ja, en toen waren er zowat 1000 jaren om. Want dit was rond 800 voor onze jaartelling. Toen waren er zo'n 1000 jaar om. En toen kwamen we, toen zeiden we, ja, maar onze tegenwoordige bedeling zou toch 1000 jaar duren of zoiets. Had ergens iets gelezen in de Bijbel over 1000 jaren, vaag ergens enzovoort. Dus nou gaat het gebeuren. Men weet niet wat, maar nou gaat het gebeuren. En toen zijn ze jarenlang zijn ze opgetrokken met legers naar Jeruzalem om het heilige land, dan wel de heilige stad, te bevrijden van de Turken, de Moren, de Muzelmannen, de hoe ze maar heten. Toen, weet u wel, ja, het is wel de eindtijd. Hele legers, met zelfs een leger van kinderen is er nog geweest, de kinderkruistocht. Enzovoort, mensen houden toch op, enzovoort. En wat een lugubere verhaal al, en wat een doden zijn er gevallen. En het is de eindtijd, nu gaat er wat gewoon zijn complotten, enzovoort. En het ging allemaal voorbij, er is niks gebeurd, behalve dat er heel veel bloed gevloeid heeft. En de aandacht van de Bijbel verslapt is, want daar ging het natuurlijk. gebeurde het niet om. Het was gewoon een strijd om de macht, zoals dat altijd geweest is. En ook daarna. Toen kwam de reformatie. Nou ja, dat is ook een paar honderd jaar geweest hoor. De tijd van de reformatie. En toen was het de strijd tegen de kerk, de Roomse kerk, die alle christenen, dat wil zeggen de protestanten, van welke signatuur ook vervolgde en uitroeide en wat het maar was. Toen hebben ze de paus verklaard tot antichrist enzovoort. Dat kun je vandaag nog steeds horen, mensen die dat vertellen. De paus is het is een lieve man, maar het is de antichrist. En nou ja, gek genoeg, men weet niet wat eindtijd betekent in de Bijbel. Het hele woord staat er trouwens niet in, niet als zodanig. En men weet niet eens wat de antichrist is. Maar waarom roepen ze dat dan zo hard allemaal? Nou ja, dat kan ik u zeggen. Bij gebrek aan Bijbelkennis, men neemt wat jargon over en men schreeuwt wat of het goed bedoeld is, daar hebben we het niet over. Ik heb het erover dat het niet correct is, dat het onjuist is. En hoeveel mensen daarna nog voor antichrist versleten zijn. Napoleon, dat is wel een erg grote sprong trouwens. In ieder geval Philips II in de dagen van de reformatie en het ontstaan van de publiek der zeven Verenigde Nederlanden van het Wilhelmus, weet u wel die. Enzovoort. En daarna, wat heb je nog meer gehad? Je hebt natuurlijk die Fransman gehad, Napoleon. Je hebt die Duitser gehad, die voor, hoe heet die man ook altijd? Maar die ze voor antichrist hebben uitgemaakt. En zijn maatje in Italië natuurlijk, Mussolini hebben ze voor. En daarna, sorry dat ik hem in dat rijtje noem, maar iemand als Kissinger die de wereld afreed als Jood, maar ook als Amerikaan. Minister van Buitenlandse Zaken om overal vredesakkoorden te sluiten. Die hebben ze voor antichrist uitgemaakt enzovoort. En dat gaat maar door. En Obama, nog niet zo lang geleden heb ik daar hele verhalen over gehoord. Dat is dan de antichrist. En wat voor kwaad hebben die mensen gedaan? Nou ja, het zijn allemaal zondaren en ze brengen er niks van terecht. En deze wereld is niet te besturen. Daar heerst de zonde en er kan niemand tegenop met welke goede of kwaaie bedoelingen dan ook. Heeft geen enkele zin. Daar kan niks aan veranderd worden. Zo is die wereld. En de Bijbel roept ons op om daaruit te gaan. En wat eindtijd betreft, nou, ze hebben gelijk, wij leven al zowat 2000 jaar in de eindtijd volgens de Bijbelse, dat is de enige echte, de Bijbelse betekenis van de term. En dat moet je leren, zodat als iemand roept, ja, we leven in de eindtijd, dat u meteen kan zeggen, ja, al 2000 jaar, heb je nog nieuws? Dat moet je weten, als je je Bijbel leest en bestudeert, dan kom je daarachter, dat begrip moet je hanteren. En hier staat het, hè? Nou, hier heet het niet eindtijd, hier heet het vers 18, kinderkens. Zie hoe paternalistisch Johannes ons schrijft, alsof hij onze pater, onze vader dus, is. Jongens en meisjes, hij zegt eigenlijk zoiets als jongens en meisjes, luister. Het is de laatste uren. Alleen het woord uur en het woord dag en het woord eeuw zijn heel erg rekbare begrippen. Dat komt omdat tijd rekbaar is, althans volgens Einstein. Maar het is de laatste uren, dus het jargon van Johannes. Maar hij zegt het is de eindtijd. Want eindtijd, ik gebruik dit woord met opzet omdat het niet in de Bijbel voorkomt. Eindtijd, de Bijbel verdeelt de heilsgeschiedenis, dat is de geschiedenis dus. De Bijbel verdeelt de geschiedenis, de heilsgeschiedenis, in twee delen. Wij trouwens ook, want ik heb u net een paar jaartallen genoemd. Nee, 1600 heb ik deze keer overgeslagen. Maar wij hebben u een paar jaartallen genoemd en de jaartallen gaan van voor Christus en na Christus. Daarmee hebben we de geschiedenis ingedeeld in twee grote perioden. En precies zo is het in de Bijbel ook. De ene noemen we Oud Testamentisch. En dan, het is een slordige uitdrukking, maar we begrijpen wat we bedoelen toch. De ene noemen we Oud Testamentisch en na Christus noemen we Nieuw Testamentisch. Dat is te verdedigen, die termen enzovoort. Maar het is inderdaad, je hebt de begintijd, dat is de tijd vanaf Adam tot op Christus. Dat is de tijd van de beloften die God gedaan heeft, die ook vastgelegd zijn in de loop van de geschiedenis, die geïllustreerd zijn in de loop van de geschiedenis. Met name de geschiedenis van dat ene volk, Israël, enzovoorts. Dat is Oud Testamentisch. En men zag, als men het geloofde wat God gezegd had in de loop der tijd, dan zag men dus uit naar de vervulling van al de beloften Gods. Over een mens naar Gods beeld en gelijkenis die de aarde zou onderwerpen en daarover heersen. Een belofte met betrekking tot zaad van Abraham, in wie al de geslachten des aardrijks zouden gezegend worden. Of dat wat anders? Nee, dat is niet wat anders, maar zo wordt het geformuleerd. De belofte van de komst van de uitstorting, heet dat, van de Heilige Geest. Ik zal mijn geest uitstorten op alle vlees. En die ouderlingen zullen dromen, jongens gezichten zien. En u weet wel, uit Joël 2, of uit Zacharia 12, of uit Jesaja, wat het maar was, 42 geloof ik. Ik weet zo gauw uit mijn hoofd niet. Beloften over de uitstorting van de... Wat heb je nog meer? Beloften over de prediking van het evangelie, want dat staat in ieder geval Jesaja 40. Er zal een menigte zijn van de boodschappers van goede boodschap enzovoorts. Het zal een menigte zijn enzovoort. Dus de prediking van goede boodschap, van evangelie heet dat. Noemt u maar op. Een belofte omtrent God zal dit land van de rivier van Egypte tot aan de grote rivier, de Frat enzovoort, zou de Heer geven aan Israël. Dat is allemaal beloften Gods. En ik weet wel dat er niet veel waren die dat geloofden. Ze waren allemaal onverstandig en traag van hart om te geloven al wat de profeten gesproken hadden. Gelijk het is te deze dagen, sprak hij cynisch erachteraan. Maar als ze dat geloofden, zagen ze er naar uit. De romantische versie van het kerstverhaal gaat ook zo, hè. Er woonde daar zo'n jonge vrouw in Nazareth en die verwachtte dan de komst van de Messias enzovoort. Die moest toch een keer geboren gaan worden enzovoort. En dat is waarschijnlijk ook zo. Maar ik bedoel maar, dat is de voortijd. Oud Testament is de tijd. De tijd van, de Bijbel noemde de tijd van de schaduwen. Toch? In Hebreeën wordt de Oud-Testamentische tijd die van de schaduwen genoemd. Het was wel een beetje licht, maar niet alles. En er waren boeken bij die waren verzegeld, zoals Daniel, het boek van Daniel, enzovoort. Dus, ja, cryptische taal, al dat soort zaken. Dat is de oude tijd. Begintijd, om zo te zeggen. En de... Het volgende deel van de heilsgeschiedenis, dat is de eindtijd. De laatste dagen, laatste uren, of hoe het maar heten mag. Die is begonnen bij de opstanding van Christus. Want de opstanding van Christus brengt de vervulling van al Gods beloften. En zoveel beloften Gods als er zijn. U kent Statenvertaling hopelijk. Hè? Zoveel beloften Gods als er zijn, zijn in hem ja en zijn in hem amen. Er zijn nog een paar dingen die zijn nog niet geïmplementeerd, maar fundamenteel zijn de beloften Gods vervuld in de opstanding van de Heer Jezus Christus uit de dood. Daar is dan het zaad van Abraham, het welke is Christus, Galaten 3. Daar is dan de zoon van Adam, zoon des mensen heet het via allerlei vertalingen. Degene die de aarde zou onderwerpen en daarover is, degene aan wie alle dingen onderworpen zijn. Daar is de echte Melchizedek, want zo kun je hem ook nog lezen. Daar is de echte Melchizedek met een eeuwig, een onvergankelijk priesterschap tegenover het Oud-Testamentische van Aaron en zo verder. Dat is eindtijd. En daar leven wij dus in. Al heel lang. En Johannes zegt, gelijk gij gehoord hebt dat de antichrist komt, vers 18... gelijk gij gehoord hebt dat de antichrist komt, zo zijn ook nu vele antichristen geworden. En hier gaat de cirkelredenering heel kort, hetzelfde vers nog namelijk, waaruit wij kennen dat het de laatste uur is. En daarmee ben je weer aan het begin van het vers en word je hartelijk uitgenodigd om het dus nog een keer te lezen. Het is de laatste uren. En gelijk gij gehoord hebt dat de antichrist komt, zo zijn ook nu vele antichristen geworden, dus waaruit wij kennen dat het de laatste uur is. Hoe weten we dat het de laatste uur is? Omdat er vele antichristen geworden zijn. Zijn zij de antichrist? Nee. Dat is nog een heel specifieke. Maar ik moet u eerst bezighouden dus met de termen, met de uitdrukkingen, eerst met de laatste uren. In het Nieuwe Testament kom je de uitdrukking, denk ik, het eerste tegen in Handelingen 2 vers 17. De kans bestaat dat ik een vers over het hoofd gezien heb. Maar bij mijn weten kom ik het eerst tegen in Handelingen 2 vers 17. Dat is de schriftlezing. Dat zijn de eerste woorden van de schriftlezing van Petrus. Bij de eerste officiële evangelieprediking door Petrus in Jeruzalem op de Pinksterdag. Dat zijn zijn allereerste woorden. Toen hij zei, het is mij geoorloofd vrij uit tot u te spreken. Dat staat een eindje verderop. Maar hij mocht het woord voeren zoals hem beloofd was. En hij begint met een schriftlezing en die gaat als volgt. In, ik moet het even snel opzoeken natuurlijk, in Handelingen hoofdstuk 2, vanaf vers 16. Dit is het wat gesproken is door de profeet Joël. Het zal zijn in de laatste dagen, daar heb je, dat ik zal uitstorten van mijn geest op alle vlees. En wat Petrus hierna zegt is dat deze profetie op die dag begonnen is vervuld te worden. Is dat goed Nederlands? Begonnen is vervuld te worden. Op die dag begon de vervulling, wat die ook nog niet eens helemaal waar is, want het was al begonnen een paar dagen eerder, een paar weken eerder bij de op eerste paasdag. Dit was eerste Pinksterdag. Maar goed. Er zit 7 weken tussen, dat weet u, 50 dagen. Waarom dat is, ga ik nou niet uitleggen, dat voert me te ver van mijn onderwerp. Maar waar het me om gaat, is dat Petrus officieel zegt, God heeft beloofd, bijvoorbeeld in Joël 2, dat hij in de laatste dagen zijn geest zou uitstorten op alle vlees. En daar is God mee begonnen. En de resultaten daarvan, of het bewijs daarvan, dat is het eigenlijk, ziet u hier, het is wat gij, even een bladzijde omslaan, het is wat gij nu ziet en hoort. Dat is het eind van vers 33. Christus dan door de rechterhand Gods verhoogd zijnde en de beloofde Heilige Geest ontvangen hebbende van de Vader, heeft dit uitgestort dat gij nu, dat betekent inmiddels, 50 dagen daarna, maar wat gij nu ziet en hoort. Ik weet wel, het is nou geen Pinksteren, dus, maar u weet toch dat op eerste paasdag de Heer blies op zijn discipelen en zij ontvang de Heilige Geest. En u denkt toch niet dat het dan 50 dagen overheen gaf voor het gebeurt? Hij kondigde alleen aan dat op een of andere wijze zou die geest zich manifesteren. Die kracht zal op u en over u komen, zegt hij in Handelingen 1. Dat zal gebeuren op deze Pinksterdag. Dat heeft van doen met de oud-testamentische symboliek. En nog zo wat dingen, maar daar ga ik het nou niet over hebben. Waar ik het over heb is dat hier dus impliciet, expliciet staat, dat de eindtijd, de laatste dagen begonnen zijn. Via Joël was het in de laatste dagen. Althans, dat is hoe het hier door Petrus gelezen wordt. Als u het opzoekt in Joël 2, dan zult u zien dat daar staat daarna. En niet in de laatste dagen. In onze vertaling staat, daarna zal het geschieden en dat ik mijn geest zal uitstorten op alle vlees. En daar leer je bij dus dat de uitdrukking daarna, in, met name in de oudtestamentische profetieën, in de praktijk betekent in de eindtijd. Daarna, dat betekent straks, later, ooit, in de toekomst, belofte Gods. En wanneer wordt het dan vervuld? Nou ja, in wat hier dan heet, de laatste dagen. Dat wil zeggen vanaf de komst van de Messias. De vertalers hebben hier en daar wat problemen gehad met die termen. En niet alleen de vertalers naar het Nederlands, maar ook de vertalers die het Hebreeuws hebben vertaald naar het Grieks. Al anderhalve eeuw, twee eeuwen voor Christus. Maar goed, dat doet er nou niet toe. Maar het is de laatste dagen. En de uitdrukking zelf vinden we nog een paar keer. Ik zal ze u opnoemen. In 1 Timotheus 4. Want tenslotte, daar hebben wij onze uitdrukking eindtijd aan ontleend. Hè? In 1 Timotheus 4 staat een... Doch de geest zegt duidelijk, vers 1, dat in de laatste tijden... Sommigen zullen afvallen van het geloof. En dan niet zeggen, Godzijdank, dus in onze dagen nog niet. Het is pas in de eindtijd. Want we lezen dit stuk en begrijpen toch dat dit al gebeurde in de dagen van Timotheus. En dat Paulus zei, ja, maar dat is al geprofeteerd dat het gebeuren zou. Verbaas je daar niet over. De geest zegt duidelijk... dat in de laatste tijden sommigen zullen afvallen van het geloof. De term afval vind je trouwens in die hoedanigheid terug in Daniel... Ik moet even langzaam praten. In Daniel hoofdstuk 8. Daar staat dat het volk in de afval zal worden overgegeven. Enzovoorts. Dat is wat het is, van de Heere afvallen enzovoort. En daar gaat het wel degelijk over, over de dagen die moeten leiden tot de komst van het Messiaanse Rijk. Maar daar wordt het niet toe beperkt. De Bijbel zegt gewoon de laatste dagen, laatste tijden, laatste uren, zullen afvallen van het geloof, zich begevende tot verleidende geesten. Let op ook wat er niet staat. Er staat niet dat verleidende geesten hen zullen verleiden. Er staat zij begeven zich tot verleidende geesten. Ik zeg het precies zoals het er staat. Dat wil zeggen, het initiatief ging niet eens uit van de verleidende geesten. Het initiatief ging uit van degene die afvielen van het geloof. Die zochten een alternatief. En als je afvalt van het geloof, ik waarschuw je, als je afvalt van het geloof, als je de Bijbel loslaat, als je zegt, nou ja, maar dat hoef ik niet, of dat wil ik niet, of misschien is het wel, ik ga het toch ergens zoeken, enzovoort. Het is bloedlink, want dan word je de prooi van de verleidende geesten. Het is je eigen verantwoordelijkheid. Echt hoor. Ze begeven zich tot verleidende geesten en leringen der demonen, vertaald met duivelen, maar er is maar één duivel. En als het in het meervoud staat in de Statenvertaling, dan weet je dat er in de grondtekst staat demonen. Dat is lager personeel. En meer gaan we daar nou niet over zeggen. En dan staat er ook nog dat ze vallen af van het geloof en dan krijg je vervolgens dat ze... Door geveinsdheid der leugensprekers, van wie zou dat nou komen, leugenspraak, hebben de hun eigen geweten als met een brandijzer toegeschroeid en ze verbieden te huwelijken. Nou, ze verbieden niet maar te huwelijken, het is een eufemisme. Ze verbieden de seksuele gemeenschap. Dat is wat het betekent. In het Duits staat er dan vrijen bij Luther. Maar goed, verbiedende te huwelijken, gebiedende van spijzen te onthouden die God geschapen heeft tot nuttiging met dankzegging voor de gelovigen die de waarheid hebben bekend. Ik ken u niet en ik wil het ook graag zo houden, dan kan ik wat vrijer praten en dan kan ik zeggen, ja, maar dat gebeurt onder ons ook, hè, dat mensen ons komen vertellen wat je wel mag eten en wat je niet mag eten en wat slecht voor je is en wat goed voor je is. Daar begint het altijd mee hoor. Daar begint het mee. En daarna wordt het steeds erger. En dan ziet men overal... Nee, dat heet smetvrees en zo. En dat is een neurose, psychose, kan mij het schelen hoe ze het noemen. Ik wil het er ook niet serieus over hebben. Dit is serieus genoeg. Dan kom je in angst terecht. Ik mag niet dit en ik mag niet dat. En dan word je alsnog een gevangene. Terwijl je zou staan in de vrijheid. En dat de Bijbel zegt, er is niks verwerpelijks in zichzelf. Er is niks onrein in zichzelf. Pas als je iets onrein acht, dan zit het tussen de oortjes. Dan wordt het onrein voor je. En dan krijg je een besmet geweten. Dat staat erin. En zulke worden trouwens ook beschreven als zwak in het geloof. Dat is Romeinen 4. Sorry, 14. Romeinen 14. Et cetera. Ik gooi dat zo in uw midden neer. Ja, het is een beetje buiten de orde. Want ik moet het alleen hebben over de laatste tijden. Nou, dit gebeurt in onze dagen en het gebeurt altijd. Want dit is wat religie is. Religie schrijft de mensen voor hoe ze leven moeten. Wat ze wel mogen eten, wat ze niet mogen eten. En hoe vaak ze met elkaar naar bed moeten. En als ze getrouwd zijn. En toen zei iemand... Moet dat? Ja, ja. Toen Paulus zei, je kan beter niet trouwen. Ja. Maar goed. Maar meer kan ik daar niet over zeggen, want mijn vrouw is erbij. Dus maar er staat, alle schepsel, vers 4, Gods is goed en er is niets verwerpelijk met dankzegging genomen zijnde, want het wordt geheiligd door het woord van God en door het gebed. Dat je dat weet. En verder geldt, alle eenzijdigheid, alles wat te veel is, dat is niet goed. Dat wil zeggen, hoe meer je beperkt tot bepaalde dingen of voedingsmiddelen ook enzovoort, hoe beroerder het voor je wordt. Want de bedoeling was alles. En van alles niet te veel, maar gewoon alles. En eet al wat in het vleeshuis verkocht wordt, niets ondervragende, want het doet er allemaal... Dat staat in de Bijbel. Paulus. Dat doet er allemaal niet toe. Het lichaam is erop gemaakt, namelijk om daar fatsoenlijk mee om te gaan. En de Heer Jezus zei, nou ja, het gaat erin. En als het niet deugt, dan komt het er wel weer uit. En ik probeer het ook netjes te zeggen, dat deed hij ook. Dus dat is wat het is. En weet je wat het is? Wij moderne westerlingen, wij zijn zo kieskeurig geworden en zo schoon en zo steriel enzovoort. Dan weet wel, we moeten met speciale doekjes het huis door, fluitend van geweldig. Nee, je mag kroeien en morsen met je spullen. En dan komt zo'n juffrouw of een meneer, die komt dan fluitend met zo'n doekje. Dat kost dan een vermogen, zo'n stukje papier of zo. Of met een stofzuiger, ook fluitend het huis door. En zo, alles schoon. En als het een beetje stinkt, dan heb je daar ook nog de Erwik, hoe heet dat ook alweer? Nee, dat was van Vliet, was dat. Maar goed, maar een luchtje in huis en dan ruikt het schoon en fris en alles. En weet u wat is, daar help je je systeem mee overhoop. Je immuunsysteem, waar tegenwoordig zoveel over te doen is. Daar help je mee naar de Filistijnen en keert het zich tegen je eigen lichaam en tegen je eigen gezondheid. Daarom hebben zoveel mensen zoveel kwalen. Omdat ze de prooi worden van hun eigen... afweersysteem dat niks te doen heeft. Ik ben geen arts, maar ik heb me wel door artsen laten voorlichten, ja, over dit soort zaken, hoe dat dan zit. Nou, zo zit dat. Dus ja, trek je van niks wat aan, eet wat er voor je komt enzovoort, en bij voorkeur een beetje verse spullen, want al dat spul wat vol zit met kleurstoffen en hoe heet het allemaal? Conserveringsmiddelen en in het plastic en zo. Wat een ellende is dat, zeg. Ik kan nooit gezond wezen. Dan heb ik het nog niet eens over het afval dat het voorbrengt. Maar u moet het zelf weten. Je moet het zelf weten. Je moet je beperkingen kennen enzovoort. En dood ga je toch. En op een gegeven moment is er enig orgaan. Soms allemaal tegelijk. Maar is er enig orgaan dat de geest geeft. Nou had een orgaan geen geest, geloof ik, maar dat doet er nou niet toe. Maar dan is het gebeurd met je. Dan had je je ouders maar beter uit moeten zoeken en betere genen moeten... enzovoort. Nee, dan zegt u, daar kan je niks aan doen. Dan zeg ik, nee, zo is het. En als je sterk bent, word je net zo oud als ik. En of je dat moet willen, weet ik ook niet. Maar nee, dat staat in Psalm 90, staat dat. Als je zeer sterk wordt, dan word je nog ouder dan ik zelfs. Dus staat er ook bij. Ik bedoel... vergeet die dingen. Dat is waar de wereld zich mee bezighoudt, waar men probeert dit aardse leven te rekken. En wat men in de praktijk doet, is het tegenovergestelde. Het werkt niet. Die dingen werken niet. Dat is de wereld en daar zijn we niet voor geroepen. Dat heeft ook geen enkele zin. De mens is een sterfelijk wezen, dat gaat voorbij. En dat is het dan. Zie? Nou ja. Dat is wat de Bijbel erover zegt. En ik zeg dan, nou ja, probeer er wat van te maken. En als je gebit uitvalt, dan probeer dan... Ik heb een goed gebit gekregen de afgelopen 2 jaren. Het kost wat, een heleboel tijd ook trouwens. Maar dan heb je ook wat. Gelukkig. Ik ben er heel dankbaar voor. Maar dat is het dan ook eigenlijk wel. En daarna leg ik het s'avonds uit in een bakje. En dan kijk ik mezelf aan. En mijn vrouw zegt dan, je lijkt precies op die aanzichtkaart. Maar goed... u kent die aanzichtkaart ook. Ja. Toen maar. Maar eindtijd. Ja, maar daar leven wij in. En daar worden al die wetten ingevoerd. Men is van de wet bevrijd. Ook van de Mosaïsche wet is men bevrijd. We zijn ervan verlost. Ook van het ritueel en dat soort dingen. En mensen grijpen ernaar terug. En menen dat de Bijbel nou ineens voedselvoorschriften geeft enzovoort. Dan zegt hij, maar daar staat het toch in. Dan zegt hij, nee, dat is onderdeel van de wet. En het heeft een typologische functie. Dat is wat het is. Ze zei iemand, ja, maar je mag geen varkensvlees eten volgens de wet en het is toch slecht voor een mens. Dan zeg ik, nou, ik heb er geen last van. Maar als je te veel doet, ja, dat is met alle voedingsstoffen zo. Als te veel is, is fout. Maar de Bijbel zegt, in zichzelf is er niks verkeerd. Nou ja, en daar zou je uit leven. En als je sterk bent in het geloof, geloof je dat en trek je dus van al die voorschriften niks aan. Dat is... Opnieuw dus, Romeinen hoofdstuk 14. Laatste tijden. Laatste tijden heet het hier. In 2 Timotheus 3, want ik sla even een paar bladzijden om. 2 Timotheus 3 staat, eveneens in vers 1. Weet dit, dat in de laatste dagen ontstaan zullen zware tijden. Maar als dat pas in onze dagen zou zijn, waarom moet Timotheus het dan weten? Eenvoudig, omdat Timotheus leefde in de laatste tijden. En dus er zouden zware tijden ontstaan, want de mensen zullen zijn liefhebbers van zichzelf, geldgierig, laatdunkend, hoovaardig, lasteraars, de ouderen ongehoorzaam, ondankbaar, onheilig, zonder natuurlijke liefde, onverzoenlijk, achterklappers, onmatig, wreed, zonder liefde tot de goeden, verraders, roekeloos, opgeblazen, meer liefhebbers der wellusten dan liefhebbers Gods, enzovoort. Herkent u wat in al die uitdrukkingen? Nou ja, dan weet je dus dat we in de laatste tijden leven. Zo is dat. Dat is de mensen, de wereld om ons heen. Hebben een gedaante van godzaligheid, maar die de kracht derzelfde verloochend hebben. En er staat er, keert u ook van deze af. Heb een afkeer van deze, wil zeggen, draai het terug toe. Ga eruit, hij wil er niks mee te maken hebben. Dat is de wereld... Dat is onze wereld niet. Beslot, het werk van de Heer zou zijn ons te trekken uit de tegenwoordige boze eeuw. We hebben gelaten 1 vers 4. En wij zouden tot hem uitgaan buiten de legerplaats. We hebben 13. Zie? Maar laatste dagen, toen al. Daarna hebben we Hebreeën 1, weer even 2 velletjes omslaan. Hebreeën 1, vers 1. Ik vind het een prachtig vers. Omdat het een samenvatting is van de begintijd. In een paar woorden. God voortijds, dus als u vraagt wat is het tegenovergestelde van de laatste dagen, laatste tijden, laatste uren, kortom eindtijd, wat is het tegenovergestelde, dan is het voortijd. Hebreeën 1 vers 1. God voortijds veelmaal en op velerlei wijze, vind ik ook, die vind ik helemaal mooi hoor, velerlei wijze, tot de vaderen gesproken hebbende, dat wil zeggen voorgaande generaties, door de profeten, heeft in deze laatste dagen, maar deze is duidelijk genoeg, hè? Dat zijn de dagen van het schrijven van de brief. Ik denk dat het Paulus was. Het staat er niet bij, dus ja. Maar ik denk het. Maar dat God dus al in zijn dagen heeft in deze laatste dagen tot ons gesproken door de Zoon. Wat er staat is dat God voortijds profeten gezonden heeft. Dat doet hij nu niet meer, hij spreekt nu door de Zoon. Daarom kennen wij geen profeten in onze dagen. De eerste generatie nog wel, om voor de hand liggende redenen. Maar het is niet kenmerkend voor onze tegenwoordige bedeling, voor de laatste dagen. Want daar is het de Heer die spreekt. Maar aangezien hij zich verbergt, kunnen wij hem niet aanwijzen. Maar hij doet het wel, want als hoge priester van het nieuwe verbond, na de ordening van Melchizedek, is hij verantwoordelijk voor het woord van God. Dat wil zeggen, voor de bekendmaking, het bewaren ervan, de bekendmaking ervan, de prediking daarvan enzovoorts. En dat is het onderwerp van heel deze brief feitelijk. Christus, de hoge priester van het nieuwe verbond. Maar de hoge priester is er in de eerste plaats om het woord van God te bewaren, te bewaken, te onderwijzen, te prediken. En hij doet dat eventueel via zijn personeel. Maar het is de Heer die het doet. Maar het is dus in deze laatste dagen. En in het voorbijgaan, voortijds, veelmaal, bij meerdere gelegenheden betekent het, en op velerlei wijze. Dat wil zeggen, God heeft gesproken door de profeten, maar niet alleen in klare taal. Soms ook in cryptische taal. Taal die wij niet begrijpen als we het zo lezen. Daar komen we pas achter als het Nieuwe Testament verklaart wat er eigenlijk staat en wat de betekenis is. Dus klassiek orthodox, wat ik nu zeg. Want klassiek orthodox is dat je in het Oude Testament geacht wordt te lezen in het licht van het Nieuwe. Dat u dit doet wat ultradispensationalisten doen, die lezen het Nieuwe Testament in de duisternis van het Oude. Schrijf hem maar op, wat ik nu zeg. Maar goed, ik wil er niet verder op ingaan, maar het is wat ze doen het andersom. Ja. Je leest het Oude Testament in het licht van het Nieuwe, want het Nieuwe Testament is uitermate meer licht dan het Oude. En in vergelijking met het Nieuwe is het Oude Testament duisternis, zegt 2 Korinthe 3. Daar staat er gewoon dat zo is. Dus ja, zo gaan die dingen. Maar de Heer heeft van ouds gesproken in letterlijke taal, in cryptische taal. Hij heeft gesproken in symboliek, in de bekende typen of onbekende typen van het Oude Testament. Meestal roepen we dan meteen iets als de tabernakel bijvoorbeeld, met al die voorschriften omtrent hoe het ding gebouwd werd, met zoveel staande bedden en zoveel striklistjes en haakjes en oogjes en voetjes. En van zilver, dan wel van goud en dan van koper en dan weer van fijn getweerd wit linnen en hemelsblauw purper en scharlak en gerubim en wat het maar was allemaal. Van welke dingen wij nu van stuk tot stuk niet zullen spreken. Dat staat hier in Hebreeën hoofdstuk 9, hè, aan het begin van het hoofdstuk, over de tabernakel. Implicerend dat wel kan. En God heeft ook gesproken door met name in de geschiedenissen. En ik bedoel dat die geschiedenissen van het Oude Testament wel degelijk in het algemeen ook een profetische betekenis hebben. Dat het uitbeeldingen zijn van hogere en vaak ook toekomstige waarheid. Heb je dat nog? Zo van, Abraham had twee vrouwen. En uit die twee vrouwen twee zonen. Eén uit de vrije en één uit de slavin. Het welk dingen zijn die andere beduiding hebben. Ik vind het altijd jammer dat er staat ander, want het had eigenlijk moeten zijn. Het zijn dingen die nog een betekenis hebben. In de Engelse betekenis van het woord another. Dat wil zeggen, nog één. Ze hebben nog een betekenis, want die twee vrouwen zijn ook Sinaï en Sion. Heb je dat nog? Het is oude verbond en nieuw verbond. Het is slavernij en vrijheid. Het is wet en genade. Het is Ismaël en Isaac. Het is Hagar en Sarai enzovoorts. Het is in Jeruzalem dat beneden is en het is in Jeruzalem dat boven is. Staat er allemaal, ik verzin het niet, staat er allemaal. Het zijn dingen die andere beduiding hebben. Dus er hangt nog veel meer vast. En toch was het ook gewoon geschiedenis. Oké, ongewone geschiedenis dan, maar het was geschiedenis en God spreekt daardoor. En u begrijpt dat zaakje zich herhaalt in een volgende generatie. Want dan krijg je weer dat Isaac twee zonen had, namelijk Esau en Jacob. Toch? En dan haalt dezelfde verhouding. En het haalt zich nog een keer, want Jacob heeft ook twee vrouwen. Lea en Rachel. En het moest Rachel zijn en ziet het was Lea. Weet u wel, wat verwisseld wordt enzovoorts. Dat komt nogal eens voor in de Bijbel. En God spreekt daardoor. Er zit een heel verhaal achter, omdat het essentieel is voor de hele erfgeschiedenis. Niet de eerste, maar de tweede. Niet de eerste, maar de laatste. Niet waar het mee begint, maar waar het mee eindigt. Het eerste gaat voorbij om het tweede te stellen. God neemt het eerste weg om het tweede te stellen. Dat is ook Hebreeën trouwens, hoofdstuk 10. En zo verder. En dat komt zo vaak voor, veel vaker dan u zou denken. Echt wel. Maar ik moet er verder niet over spreken. Waar het me om gaat is dat de Bijbel zegt, wij leven in de eindtijd sinds de opstanding van Christus. Als je zegt, ja, maar de wederkomst van Christus is nou dichterbij dan toen. Dan zeg ik, ja, maar dat had je gisteren ook kunnen zeggen. En eergisteren en in de tijd van de kerkenvorming. En in de tijd van de kruistocht. En in de tijd van Kareltje de Grote. Karel de Grote, sorry. Charles Le Grand. En in de tijd van Clovis en wat het maar was. Natuurlijk, dat is niks bijzonders. Ja, dat komt steeds dichterbij. Logische wijze. Dus daar verandert niks mee. En als u nou denkt dat ik niet geloof dat de wederkomst van Christus aanstaande is, moet ik u teleurstellen. Nee, ik geloof wel degelijk dat het aanstaande is, maar ik besef ook dat mijn ouders riepen dat en mijn grootouders riepen dat enzovoort. Dus ja, dus ik breng het een beetje terug. Want hoe dan ook, zolang de Heer niet komt, zouden wij hier leven. En niet zeggen, nou het gaat er gebeuren en dan gaan we ons voorbereiden op enzovoort. Kom op zeg. Wat dat betreft heb ik meer begrip voor Luther. Die zei, als ik weet dat morgen de Heer komt, dan plant ik vandaag nog één boom. Nou was hij toen een heel wat jaren jonger dan ik nu. Dus hij was een beer van een grote kil. Ik niet. Dus ja, maar hij zegt, ik ga gewoon door met leven. En ik zeg dat hem na, we gaan gewoon door met leven. En dat de Heer komt, ja, sterker nog, voordat de Heer komt, gaan wij naar hem toe. Dat heb ik van Luther niet gehoord trouwens, maar staat wel in de Bijbel. Heb u dat nog? Dat gaat gebeuren. Ja, inderdaad. Er zijn tekenen genoeg die erop wijzen dat, enzovoort. Jawel, maar dat is nou het onderwerp niet. Je moet maar houden aan de Bijbel. En het punt is, wij leven in de laatste dagen. Allang. Dan hebben wij nog eventueel Jacobus 5. Weer een paar bladzijden verder. Meteen na de Hebreeënbrief. Voor de volledigheid lees ik hem mee. Vers 3, Jacobus 5, vers 3, einde van het vers. Gij hebt schatten vergaderd in de laatste dagen. Nou, in de dagen van Jacobus, dus dat waren al de laatste dagen. En dan niet roepen, ja, dat dacht hij. En dat bleek later anders te zijn. Het is gewoon zo. Het is sinds de opstanding van Christus. Ik Ik heb u er niet op gewezen, maar in Hebreeën 1, vers 1 stond: God heeft in deze laatste dagen tot ons gesproken, zodat je nog een keer kunt vragen: zijn er dan ook nog die laatste dagen? Deze is dichtbij, hè? En die, dat is veraf. En dan moet ik u zeggen, ja, want grosso modo, wat is dat, doet er niet toe. In het algemeen kun je zeggen dat de Nieuwtestamentische tijd verdeeld wordt in twee grote perioden. Dat wil zeggen, het is allemaal de laatste dagen, maar je hebt deze laatste dagen, die zijn dichtbij. Dat is de dagen van de apostel en verder, waarin wij nog steeds leven. En je hebt die laatste dagen, dat zijn de dagen van en na de wederkomst van Christus. Die eerste periode waarin wij leven is afgerond op 1000 jaar nauwkeurig. Is dat nauwkeurig? Afgerond op 1000 jaar is het 2000 jaar vanaf de eerste komst van Christus tot aan zijn wederkomst. En vanaf zijn wederkomst tot de jongste dag is het pak en beet 1000 jaren. En dan heb je dus deze laatste dagen waarin de Heer zich verbergt en die laatste dagen waarin hij zich openbaart. Maar dat is een genuanceerd gebruik van de termen. En dat maakt geen deel uit van het christelijke of evangelische jargon, heb ik gemerkt. Daar heeft me weinig idee van. Maar het is deze laatste dagen. Dat hebben we vervolgens ook, want ik sla weer een bladzijde om in 1 Petrus. Want daar staat dat wij verlost zijn geworden. Vers 18 van hoofdstuk 1, 1 Petrus 1, vers 18, dat wij verlost zijn geworden, niet door vergankelijke dingen, zoals zilver of goud, maar, vers 19, door het dierbaar bloed van Christus, als van een onbestraffelijk en onbevlekt lam. Voor alle duidelijkheid, en ik hoop dat u het begrijpt als ik het snel zeg, dat vers gaat niet over de kruisiging. Hè. Het gaat over de opgestane Christus, die zichzelf Gode onstraffelijk, met dit woord onbestraffelijk, die zichzelf Gode onstraffelijk heeft opgeofferd. Dat is Hebreeën 9, vers 14, denk ik. Waarvan zijn bloed ons geweten reinigt, staat er. Onze gewetens reinigt om de levende God te dienen. Het gaat om de levende Christus. Als Christus namelijk niet is opgewekt, zijn wij ook niet verlost, overigens. En dat is niet omdat ik dat redeneer, het is geen theologie. Dit is gewoon 1 Korinthe 15, daar staat het. Indien Christus niet is opgewekt, zijt gij nog in uw zonde. Er zijn degenen die als gelovigen gestorven zijn, zijn nu verloren, enzovoorts. Als er geen opstanding is en Christus dus niet is opgewekt, enzovoorts. Het gaat over een opgestane Christus. Daardoor worden wij behouden. We hebben eeuwig leven nodig. Dat komt alleen in de opstanding. Dat is waar het hier over gaat. En ik wijs er maar op dat in Openbaring 4, 5 gezien wordt een troon. Het is een visioen, maar er wordt gezien in de hemel een troon. En die daarop zat. Nou ja, wie was er op de troon? Het lam staat er, staande als geslacht. Dat wil zeggen, nadat hij geslacht is geworden. Dat wil zeggen, in zijn opstanding. Vergis u maar niet, redeneer de dingen niet weg. Het gaat over Christus in zijn tegenwoordige en toekomstige positie. De levende. Door het dierbaar bloed van Christus als van een onbestraffelijk en onbevlekt lam, de welke wel voorgekend is geweest voor de kataboli, voor de nederwerping. Staat grondlegging, maar dat komt omdat de vertalers niet geloofden wat ze lazen. Maar kataballo betekent nederwerping. werpen. Kata is naar beneden. En Ballo, dat weet elke voetballer, handballer, volleyballer, tennisser, biljarter. Ballo is werpen. Een bal is een ding waar je mee werpt. Dat is wat het woord betekent. Kata ballo is nederwerpen. En niet grondleggen. Daar is een ander woord voor. Dat is temelio. In het Grieks van het Nieuwe Testament. En inderdaad, ik ken minstens één vers waar de beide woorden in voorkomen. Waaruit maar gedemonstreerd wordt dat het twee verschillende dingen zijn. Dit is de nederwerping der wereld. En dat grijpt dus terug naar voor Adam, eigenlijk voor de zeven dagen van Genesis 1. Ja, dat ga ik nou niet uitleggen natuurlijk. Maar het punt is dat het verzoeningswerk van Christus, ook van vandaag, van de opgewekte, is voorgekend. Dat wil zeggen, het maakt een onderdeel uit van Gods plan, al ver voor Adam zelfs. Het is niet maar onderdeel van het verlossingswerk met betrekking tot de mens. Het maakt de onderdeel uit van het verlossingsplan van God met betrekking tot de hele schepping. En Adam, de mens, maakt daar onderdeel van uit. Grijpt ver terug. De welke wel voorgekend is geweest voor de nederwerping der wereld, maar geopenbaard is, het lam, Christus, is geopenbaard in deze, komt hij weer, deze laatste tijden. In Hebreeën 1 heette het deze laatste dagen. En hier heet het deze laatste tijden om uwentwil. Dat wil zeggen, vanaf dat dit lam Gods onbestraffelijk geopenbaard is geworden, leven wij in de laatste tijden. Nou ja, deze laatste tijden. Waarna Petrus het alsnog heeft over de toekomst, namelijk over de wederkomst van Christus en de oordelen die hij zal brengen over de mensheid en uiteindelijk over heel de schepping. Maar dat is in die laatste dagen, om zo te zeggen. Maar het is de laatste dagen, ja. Laatste tijden. Dan hebben we nog 2 Petrus 3. Weer een paar bladzijden verder. 2 Petrus 3. 2 Petrus 3, waar het inderdaad gaat om Gods oordeel over de wereld in zijn wederkomst, de volkeren, en over de hele schepping op de jongste dag. Maar dan staat er in vers 3, dit eerst wetende, dat moet u weten, en vanaf vandaag weet u dat dan. Dit eerst wetende dat in het laatste der dagen spotters komen zullen, die naar hun eigen begeerlijkheden zullen wandelen en zeggen, waar is de belofte zijner toekomst? Wat komt er terecht, in populair Nederland, wat komt er terecht van de beloften aangaande een wederkomst van Christus? Die van, deze Jezus zal al zo wederkomen, uit Handelingen 1, bijvoorbeeld. En toekomst, dat is het woord parousia, dat is presentie in het Nederlands. Parousia, presentie. Aanwezigheid. Maar u begrijpt ook dat men de eeuwen door, vanaf de eerste eeuw dat het evangelie gepredikt werd, heeft men de beloften omtrent zijn toekomst gebagatelliseerd en weggeredeneerd? Nee, men leert over, eens komt er een dag. Laat het anders zijn. In een van die geloofsleidenissen, of welke dat maar is, daar staat iets in over dat hij gereed staat, dat Christus is aan de rechterhand Gods, en dat hij gereed staat om te oordelen de levenden en de doden. Dan zeggen we, ja, dat is op de jongste dag, dus dat verwachten wij. Ik roep het al jaren. Als wij zeggen dat we verwachten dat binnenkort de gemeente wordt opgenomen, dan zet de journalist in de krant dat wij gezegd hebben dat wij verwachten dat de wereld vergaat. Dan komen ze erbij. Daar hebben wij niet gezegd, dat geloven wij niet. Dat duurt nog minstens 1000 jaar. Maar ze denken dat wederkomst van Christus is jongste dag. Waarom denken ze dat? Omdat er in de traditionele kerken, de grote kerkelijke instituten, absoluut niet geloofd wordt in een wederkomst van Christus meer dan 1000 jaar voor de jongste dag, om hier op aarde een koninkrijk op te richten. Het is niet aardig om te zeggen, maar weet u wat Calvijn daarvan zei? Hij zei, de leer van dat Jezus komt om hier op aarde een koninkrijk op te richten voor 1000 jaar... is te kinderachtig om je er serieus mee bezig te houden. Dat is Calvijn. En die noem ik omdat ik hem dan toch, respecteer om wat de man dan toch in zijn bediening tot stand gebracht heeft. Echt, dat meen ik serieus. En als ik het over de Roomse kerk moet hebben, dus daar, van daarvoor. Ja, die beschouwen zichzelf als het koninkrijk gods op aarde. Dus Christus komt niet om een koninkrijk op te richten. Het is er al lang en de paus is zijn stadhouder. Zijn plaatsvervanger. Degene die dan de Heer vertegenwoordigt op aarde. Heb u dat nog? Men gelooft daar niet in. Nou ja, en wat zich tegenwoordig evangelisch noemt. Ja, ik doe lelijk weer. Maar wat zich tegenwoordig evangelisch noemt over de wederkomst mag je niet praten hoor. Want dat geeft maar verdeeldheid. En we moeten het toch hebben van een groot aantal leden van onze kerk. Dat we moeten het opbouwen. We hebben een target. Over zoveel jaar moeten we zoveel leden hebben. En moeten we de kerkgebouw uitbreiden. Of gaan we een grote kerk bouwen met een grote toren erop. Wanneer heb ik dat nog meer gelezen? Gaan we een toren bouwen, want we moeten het op elkaar. En dat moet gezellig wezen enzovoort. Als je er wel leuk bij vindt. En bijbelstudie in het algemeen geeft verdeeldheid. En praat over de wederkomst al helemaal. En als je het hebt over de opname van de gemeente, dan zeggen ze, ja, maar die komt de hele Bijbel niet voor. Dat is uitgevonden door Darby. Ken je Darby? Nee, zie je wel, dat is, de bedoeling is ook dat je dat niet weet. En dan kunnen ze het in de schoenen schuiven. En dan zeggen ze, joh, dat is een of ander onbenullige figuur. En hoe kwam die er dan aan? Ja, van een of andere dame die in de psychose raakte. En die abusievelijk beschouwd werd als een profetes. Darby luistert naar een vrouw. Dus dan kennen jullie Darby niet. Kom op zeg. Maar ja, dat maken ze ons wijs. Dan kun je om de zoveel tijd weer in een of ander christelijk blad lezen. En ze praten het elkaar na. Maar ze willen er niks over horen. Want ze zijn een wat orthodoxere of althans traditioneel kerkgenootschap uitgestapt. Omdat ze het daar ook niet zien zitten en ze vinden het er ook niet gezellig enzovoort. Maar van de wederkomst van Christus weten ze niet. Het wordt ook niet meer onderwezen. Echt niet? Maar ja, jongste dag, de wereld vergaat een keer enzovoorts. Terugverzameling van Israël? Nee. En als ze toch terugverzameling van Israël zien, dan zeggen ze dat de Heer de Joodse staat van vandaag opgebouwd heeft enzovoort. En de Joden terugverzameld naar het land. Waar staat dat dan in de Bijbel? Echt niet. Er staat dat ze een deel althans zouden terugkeren naar het land in ongeloof. En als de Heer wederkomt, maakt hij eerst daar een end aan. Dat staat in de Bijbel. Dat Jeruzalem zal verwoest worden. Dat de Heer alsnog zijn voeten zal zetten op de Olijfberg. Op de plek waar hij stond aan het eind van de 69ste week. Dat weten ze niet. Maar aan het eind van de 69ste week van Daniël. En hij kondigde aan, de stad zal geen steen op steen gelaten worden. En dan zeggen we, ja, maar dat is al vervuld geworden. Dan zeg ik, nee, dat is niet vervuld geworden. Want het zal gebeuren aan het eind van de 70ste week van Daniël. En die is nog niet eens aangebroken. En dan zegt weer iemand, ja, maar dat zit toch aan elkaar na de 69 komt tot de 70ste. Dan zeg ik, nee, er zit een onderbreking in de tijdrekening. Zeg, dat kan toch niet? Dan zeg ik, heb je even tijd? Dan zal ik je uit de Bijbel laten zien dat dat bepaald niet voor het eerst is. Dat de klok wordt stilgezet. De tijdrekening. Maar dat weten ze niet, want ze vinden dat niet leuk. Dat is niet gezellig. Lopen de mensen weg, daar komen ze niet voor. Zitten ze niet op te wachten, heet dat. Maar mensen zitten nooit op het evangelie te wachten, hoor. Echt niet. Dat is niet een boodschap naar de mens. Nou ja, enzovoort. Waar is de belofte zijn de toekomst? Maar dat is in de eindtijd dat ze dat zouden roepen. In het laatste der dagen, maar ze roepen dat altijd al. Wij leven in het laatste der dagen. En zij weten niet dat in het verleden de hele wereld vergaan is door water. De aarde en de hemel, staat er. Leest u maar, want dat staat in vers 5 en 6. Willens is hun dit onbekend, dat door het woord Gods de hemelen en de aarde van overlang geweest zijn, staat er. Nee, niet 6000 jaar of 4000 jaar in de dagen van Petrus, van overlang. Door welke de wereld, vers 6, die toen was met het water van de zondvloed, met een kleine z, want zondvloed betekent grote vloed, dat u niet denkt dat het de naam is van een vloed, want wij in Nederland geven vloeden namen, weet u wel, Sint-Elisabethsvloed en dat soort dingen. Heb je dat op school moeten leren ook? Laat maar zitten. De zondvloed is een grote vloed waardoor hemelen en aarde vergaan zijn. Staat er, want er staat maar de hemelen die nu zijn en de aarde zijn door hetzelfde woord van God weggelegd voor een oordeel door vuur. Dat weten ze toch niet? Over een oordeel over een oude wereld die in de wateren verdwenen is, waarna God in 7 dagen... uit die wateren de tegenwoordige wereld tevoorschijn heeft gebracht om via deze tegenwoordige wereld zijn verlossingswerk tot stand te brengen. Dat weten ze toch niet? U wel? Ik krijg altijd als commentaar, dat heb ik nou nog nooit gehoord. Dan zeg ik, ja, dat is mijn schuld niet. Ik ben ermee opgegroeid, ik weet niet beter. Maar niet dat dat iets betekent. Maar hoezo, dan heb je je ouders niet goed uitgezocht of zo. Of waar ben je dan naar school geweest? Hebben ze je dat niet verteld? Dat God een oordeel gebracht heeft over die oorspronkelijke schepping, die oudere wereld? Van die dinosaurussen enzovoort. Wanneer dat was? Ja, voor Adam, voor de 7 dagen van Genesis 1. Staat in Genesis, maar staat ook op andere plaatsen in de Bijbel. Dat was de nederwerping der wereld. Maar voordat God het oordeel over die oude wereld bracht, had hij een plan tot verlossing. En dus zei hij, daar zij licht. En dat de wateren in één plaats vergaderd worden. Nee, eerst dat een uitspansel zijn in het midden der wateren, dat heet dan de hemel. Zodat je maar ziet dat de hemelen, geschapen hemelen, wel degelijk vergaan waren door water. Ja, ik vraag je niet of je dat begrijpt. Het gaat erom dat de Bijbel het leert. Of je het begrijpt, nou ja, daar kunnen we het nog wel eens over hebben, maar nu maar even niet dan. Maar het gaat maar om dit soort dingen. Mensen weten het niet. En ook christenen zijn geneigd te zeggen dat ze sporen vinden in de wereld van een grote vloed. Dan zeggen ze, ja, dat is die van Noach. Maar die kans is niet zo groot hoor, want dat was maar een vloedje van 1 jaar. De sporen van een grote vloed, die zijn goed te zien in de wereld. Je moet er even je ogen voor open hebben van, hoe is dat landschap eigenlijk ontstaan? Ken het. En dan wat je dan ziet, is ja, daar is van de ene dag op de andere, is daar het water overheen gekomen. En een grote hoeveelheid is er. En tussen droge land omhoog gegaan. En alles wat los zat, is weggespoeld. En alleen het stevige, dat zijn die rotsen, die staan nog overeind enzovoort. En dan krijg je van die gekke landschappen van. Kent u dat? Arizona, zo midden in de prairie. En dan staat er zo'n berg. Meestal met van zo'n platte top. Nou, weet je hoe dat gegaan is? Daar is een heleboel water overheen gekomen. Alles wat los zat is eruit geveegd. Enzovoorts. Nee, niet miljoenen jaren van de Arizona River. En dan krijg je de Grand Canyon of zoiets, weet u wel. Zoals miljoenen jaren. Hoe lang? Nou, dan miljarden jaren, kan jou het schelen. We hebben de tijd en dan slijpt dat water zo. Moet je eens proberen met water een gleuf te zeggen. Te krijgen in een rots enzovoort. Nee, dat is met grof geweld is dat die grond omhoog gekomen. En is het water eraf gelopen. En dan hou je zo'n landschap over. Je kunt het gewoon zien. Ik zie het als ik die opname zie van Saoedi-Arabië met de Dakar Rally. Vind ik prachtig om naar te kijken. Enzovoort. Het is een afwijking voor mij, maar ik vind het leuk om te zien. En dan zie ik dat landschap en dan zie ik het voor me. Ja, die rotsen die staan er nog. En daartussendoor is het allemaal weggespoeld daar. Wat dacht u dan, hoe het ontstaan was? Nou ja, we zult er maar niet op. Maar mensen willen dat niet weten, want dat, ja, dat is wat de Bijbel leert. En dat willen ze niet bevestigd hebben. Dus ze moeten een alternatief hebben. Enzovoort. Maar ze weten niet over een wederkomst van Christus. Ze geloven daar niet in. De christendom gelooft niet in. Het is officiële dwaalleer. Nou ja, er zijn sekten. Dat noemen ze ons dan. Er zijn sekten. Sectarisch geloof. En daar moet je toch niet bij willen horen. Enzovoorts. Ze zijn ook vervolgd geworden. De wederdopers. Daar rekenen ze ons ook onder trouwens. De wederdopers in de tijd, die geloofden daar ook in. In de wederkomst van Christus, om een koninkrijk op te richten. Ze zijn zwaar vervolgd geworden. En die dachten ook van, ja, maar het gaat nou heel binnenkort gebeuren, want de paus is de antichrist. Dus nou komt de Heer zo weder, laten we maar vast een koninkrijkje oprichten. In, wat was het ook?
München.
Nee joh, veel dichterbij joh. Münster. Münster. En dan is die pal over de grens. Maar goed, u weet toch hoe dat gegaan is? Gruwelijk allemaal. En vele van die lui, dat zijn nog voorvaderen van mij ook nog. Die zijn het land uitgevlucht. Die hebben zich gevestigd in Danzig en Oost-Europa. En daarna in Oekraïne. Jawel, er is heel verhaal over Oekraïne. Maar ik zal het u besparen. Maar ze zijn vervolgd gewoon naar het leven gestaan enzovoorts. Want zo gaat dat. Het is wel uit de hand gelopen. Er zaten wel vreemde opvattingen bij. Maar ze geloofden tenminste dat de Heer zou komen om op aarde zijn koninkrijk te herstellen. Heb je dat nog? Maar men heeft het weggeredeneerd. Men verwacht de jongste dag en men hoopt dat hij nooit komt. Dit is tegenstrijdig wat ik nu zeg, maar zo is het toch? Men verwacht de jongste dag, maar men hoopt dat hij nooit komt. Het is net als bij de Joden. Men verwacht dat de Messias komt, maar men hoopt dat hij nooit komt. Toen vroeg ik nog... Het is heel historisch wat ik nu zeg, letterlijk. Toen vroeg ik nog, maar waarom hopen jullie dan dat hij niet echt komt? We zijn in Jeruzalem trouwens, op een reis van ons. Waarom hopen jullie dan dat hij niet komt? Nou, zei die man, een Jood, en zei... Omdat volgens de Bijbel Jeruzalem dan verwoest wordt. Toen dacht ik nog, zal ik die man uitnodigen om eens een keer een spreekbeurt te houden in Nijkerk. Bij de vrienden van Israël. Hè? Ze weten het wel, maar ze willen het niet weten. Messias verwachting is mooi. Verwachting van Christus is ook mooi. Maar laat die alsjeblieft niet komen, want enzovoort. Dat is waar we mee zitten. Zie? Spotters, in de laatste tijden. Vandaag dus al. En daarna komen we inderdaad terecht in 1 Johannes 2. Daar waren wij, dus dan hebben we het verhaal weer rond. 1 Johannes 2, en daar heet het de laatste uren. Kinderkens, het is de laatste uren. En inderdaad, de antichrist komt. Maar, zegt hij, er zijn ook nu vele antichristen geworden. Of Clovis, of Karel, of de paus, of zo daarbij horen, dat is niet aan de orde. Het zou maar zo kunnen. Maar weet u, ik moet nou langzamerhand ophouden. Vandaag bedoel ik nu, hè? Dus ik kan er eigenlijk niks meer over zeggen. Maar punt 1, het begrip antichrist heeft een beetje afschrikwekkende klank in heel de wereld, want de hele wereld kent de term. De antichrist, er worden films over gemaakt en weet ik veel, net als apocalypse. Dan moet je zelfs nog aan christenen uitleggen dat het gewoon de naam is van het laatste Bijbelboek en dat het betekent openbaring. En dat het niet betekent verderf of vernietiging of verwoesting of wat dan ook. Maar doe maar. Maar het woord antichrist schijnt iedereen te kennen. Maar wat denkt u hoe vaak het in de Bijbel voorkomt? Oké. Waar in de Bijbel komt het dan voor? En het antwoord is niet in de openbaring. Helemaal, absoluut. Nergens. Niet in Daniel. Niet in Ezekiel. Niet in, noem nog eens van die zware profeten met oordelen. Komt nergens voor. Het woord staat alleen in deze brief, dit briefje, in Johannes, de eerste Johannesbrief. Een paar keer, hier in hoofdstuk 2 en in hoofdstuk 4 ook nog een keer. En daarna nog één keer in de tweede Johannesbrief. Dat is helemaal maar een briefje, want dat is maar een halve bladzijde. Dat is alleen in vers 7. En dan heb je alle schriftplaatsen gehad waar het woord antichrist voorkomt. En er staat niks bij over verwoesting, vernietiging, een koninkrijk of een statenbond of grote verdrukking. Of niets van dat alles. Zodat je je nou moet afvragen, wat in vredesnaam is antichrist? Kijk, en dat is nou leuk. Juist omdat het eind van de avond is, ik kan er toch niet verder op ingaan. Er liggen wel een paar brochures nog die ik 27 jaar geleden geschreven heb over wie de antichrist is. Dus als u snel bent, dan is er misschien nog eentje voor u. Maar antichrist, wel wat het woord zegt, dat is wat antichrist is. Want Christ, dat weet u, dat is Christus. Antichristus. Alleen anti moet ik uitleggen, omdat wij vergeten zijn wat het woord betekent. Anti betekent, nou ja, wat het, zal ik eerst zeggen wat het niet, het betekent voor. Het betekent ook tegen. Dan zeg je, dat kan niet, want dat zijn tegenstellingen. Dan zeg ik, nee, het is hetzelfde. Het betekent namelijk in de plaats van. Hebben jullie dat? Antichrist is de Christus in de plaats van de Christus. Een alternatieve, iemand die zich in de plaats van Christus stelt. Dat is anti. En ik geef twee, vroeger zei ik dan, ik geef 4 kwartjes voor 1 gulden. Kan je nagaan hoe oud ik ben, zeg. Ik geef 4 kwartjes voor 1 gulden, voor 1 gulden. Ik kan ook zeggen, ik geef 4 kwartjes tegen 1 gulden. Dat moet je dan in een andere streek van Nederland zeggen, maar dan zeggen ze het zo. Het is 4 kwartjes tegen 1 gulden, toch? Of is het 4 kwartjes voor 1 gulden? Of is het 4 kwartjes in de plaats van 1 gulden? In alle gevallen betekent het in de plaats van. Antipater, die komt in de Bijbel voor, antipater, betekent in de plaats van de vader. U weet wel uit de familie van al die Herodesen. Nou, een antichrist is iemand die zich stelt in plaats van de Christus. En onder ons, dat staat hier, maar dat is vers 19. Ik kom er echt volgende keer op terug. In vers 19 staat, zij zijn uit ons, die antichristen. In de laatste dagen, ook van Johannes, zij zijn uit ons uitgegaan. Zodat je maar ziet dat het echt de laatste dagen toen ook al waren. Ze zijn uit ons uitgegaan, maar zij waren uit ons niet, want indien zij uit ons geweest waren, zo zouden zij met ons gebleven zijn. Maar dit is geschied opdat zij zouden openbaar worden, dat zij niet allen uit ons zijn. Dat is een ingewikkelde manier om, want Johannes is een meester om dat zo te doen. Ik vind het ook mooi trouwens. Maar het is een ingewikkelde manier om te zeggen wat Paulus zegt in. Laat ik daarmee eindigen dan. Wat Paulus zegt in Handelingen 20, ik kom er toch op terug. Handelingen 20, waar hij afscheid neemt van de oudsten, heet dat. Degene die verantwoordelijkheid dragen. In de gemeente van Efeze. Daar neemt hij afscheid van. Hij spreekt ze toe. En hij zegt. Vanaf vers 28. Zo heb dan acht op uzelf en op de gehele kudde over de welke u de Heilige Geest tot opzieners gesteld heeft, om de gemeente Gods te wijden, welke hij verkregen heeft door zijn eigen bloed, door zijn eigen leven dus, hè. Want dit, het is eind van de avond, dus ik mag er niks over zeggen verder. Hè? Maar er is discussie over dat vers. Hoe kan gemeente Gods nou verworven zijn door zijn eigen bloed? Is God dan gestorven aan het kruis? En als je er andere vertalingen naast zet, de recentere vertalingen, zult u zien dat men inderdaad grote moeite heeft met het vers. Maar er komt, probleem ontstaat, heb ik nooit ergens gelezen, maar het probleem ontstaat dat men voor bloed leest dood. Dan heb je een probleem. Dat kan niet, dit. Dus vandaar dat men dan met vertalingen knoeit enzovoorts. U merkt dat vanzelf als je andere vertalingen ernaast legt. Daarom zeg ik het maar even. Maar je moet voor bloed ook niet dood lezen, je moet lezen leven. Het is de gemeente Gods welke hij verkregen heeft door zijn eigen leven. Zijn eigen activiteit. We hebben een levende God die wat doet. Wat doet hij dan? Hij verkrijgt zich een gemeente. En dan komt hij. Want dit weet ik, dat na mijn vertrek zware wolven, hier wordt de beeldspraak van de kudde doorgevoerd, en de herders, die oudsten zijn die herders die hij toespreekt, de gemeente is de kudde, en hij zegt, want dit weet ik, dat na mijn vertrek zware wolven tot u inkomen zullen, die de kudde niet sparen, namelijk of en uit uzelf, van tussen die oudsten zelfs, zullen mannen opstaan. En nou wordt de beeldspraak losgelaten. Dit zijn die wolven. Zullen mannen opstaan, spreken de verkeerde dingen om de discipelen, dat wil dus zeggen de gelovigen, af te trekken achter zich. Nou ja, dat is wat dus gebeurt. Maar zie je dat ze komen uit uw midden. Uit uzelf zullen mannen opstaan. Dit zijn antichristen. Die proberen de gelovigen aan zich te binden. Enzovoorts. Terwijl het de bedoeling is dat die gelovigen gebonden worden, als je dat zo mag zeggen tenminste, aan de Heer Jezus Christus. Zie? Wij leiden, als stel dat we evangelisten zijn, dan brengen we de mensen, dan leiden we de mensen tot de Heer. En niet, we maken ze lid van onze vereniging. Waarvan we dan zelf het hoofd zijn of waaraan wij zelf leiding geven. Begrijp je nog? Dan heb je die lui die dan zeggen, ja, maar we moeten gemeenten bouwen en gemeenten stichten. En dan komen ze ons vertellen dat we moeten beginnen zussen zo. En dat we ze allemaal wat moeten laten ondertekenen. En dat we statuten moeten hebben enzovoort. En we maken ze lid van onze gemeente. Ik kan het niet meer vinden, maar dat is me goed ook waarschijnlijk, want ik heb thuis nog, ik had altijd bandopnamen, maar ik heb er te veel nou, dus ik raak het kwijt, bandopnamen van een bijeenkomst uit 1959, waar inderdaad mijn vader en grootvader ook aanwezig waren, en nog zo wat volk, en waar gesproken werd over, wat gebeurt er nou met die mensen die tot geloof komen door evangelisatiewerk? Waarom zien wij die lui niet? Nou, dat is omdat zij lid gemaakt worden van een of ander kerkgenootschap en je ziet die mensen dus nooit meer terug. Ze worden ingepakt, ingekapseld en dat is het dan. En dat is een probleem, want je wil ze verder bereiken met het woord van God. En dan zegt u misschien, ja, maar dat gebeurt misschien daar waar ze dan terechtkomen. Nou, dat is nog maar zeer de vraag. Daar heb ik ernstige twijfels over. Daar zijn andere doelstellingen. Daar moet men zijn gemeente bouwen. Daar moet men zijn targets halen, waar ik het net over had, enzovoorts. Jarenlang zijn wij de laatste decennia zijn we daarmee lastiggevallen, dat je gemeente moet bouwen en hoe je dat moet doen en dat je moet bepalen, waar wilt u zijn met uw gemeente over zoveel jaar? Dat bedoel ze, hoeveel leden wil je dan hebben en hoeveel kapitaal op de bank? Enzovoorts. Welke omzet draai je dan? Daar hebben ze het over. Begrijp je wel? Ze zullen van u een koopmanschap maken. In gewoon Nederlands, een business. Dat schreef Petrus. Nou ja, dat is hier ook aan de orde. Maar antichristen zijn gewoon de lui die de positie van Christus innemen. Iemand zei, dat is de paus. Dan zeg ik, nou, die Rooms-Katholieken, die hebben dan nog mazzel, die hebben er dan maar één. Want bij ons, daar zijn zoveel mensen die komen bij. En die komen ons vertellen wat de Heer van ons wil. En wat je moet doen. En wat je wel mag eten en wat je niet mag eten. Voedselvoorschriften enzovoorts. En hoe je je samenkomsten moet inrichten. En om hoe laat. En wat er wel mag gebeuren en wat er niet mag gebeuren. En al dat soort dingen meer. Die denken dat ze hoofd van de gemeente zijn. Maar er is maar één hoofd van de gemeente. Ja, dit zijn ernstige dingen, ja. En. Maar daar gaat het over, hier. Als je wil wandelen in het licht, moet je oppassen. Ik ben nou even terug in Johannes. Als je wil wandelen in het licht, moet je oppassen voor antichristen. Vele staat er, antichristen. Die denken dat ze onze lieve Heer zelf zijn en die dan weten hoe het moet. Die macht uitoefenen, heerschappij, Petrus weer. Die heerschappij uitoefenen over het erfdeel des Heren. Dat is 1 Petrus 5. En Petrus zegt, nee, wij zijn dienaren. Wij als oudsten, wij als apostelen eventueel, maar hij noemt het oudsten. Wij als opzieners zijn dienaren geworden van de gemeente. En niet heersers. Wij zijn geen kerkvorsten, wij dienen de gelovigen. Het gevaar komt van degene die de macht willen uitoefenen. Of ze dat doen met goede bedoelingen of niet, daar heb ik het niet over. Dat is niet aan de orde. Het kan wel goed bedoeld zijn, maar als het verkeerd is, is het verkeerd. Heb je dat nog? En andersom bestaat ook trouwens. Komt ook in de Bijbel voor. Sommigen doen het met kwade bedoelingen. Maar zegt Paulus, als ze dan maar het evangelie prediken, verheug ik me toch. Al doen ze dat dan met de verkeerde opzet. Het gaat er maar om dat het woord zijn ruimte krijgt. Dus je bent gewaarschuwd. Ik hoop dat u dan ook langzamerhand begrijpt dat je onder het woord antichrist niet hoeft te verstaan enig van de grote machthebber in de wereld. Antichrist, dat is de term voor valse leraars. Voor degene die ons afleiden van de Heer en die de kudde, de gelovigen, meeslepen achter zichzelf. Waarheen kan de duivel ook niet schelen als het maar niet naar de Heer is. Dat is wat er gebeurt. Nou ja, meer daarover, sorry dat het zo eindigt, maar ja, meer daarover de volgende keer om ons wat systematischer bezig te houden met dat begrip antichrist, want de antichrist komt wel degelijk voor in Openbaring. In Daniël wordt het nog iets moeilijker, maar ook wel, maar zonder Openbaring zou je dat in Daniël niet eens terugvinden, moet ik u eerlijk zeggen. Maar het is niet een of andere wereldmachthebber of iets dergelijks. Dat is een hardnekkig misverstand. Dus je bent erop voorbereid en eventueel, ja, er liggen nog een paar van die boekjes. Die heeft even gauw gevonden omdat ze hoorden dat ik het over de antichrist moest hebben. Dus doe maar. We zullen de Heer danken. Wij willen u dankzeggen, Hemelse Vader, dat wij mogen leven aan uw hand en mogen wandelen in uw licht. Dat wij hebben dat profetische woord, dat wij tot ons mogen nemen waarmee wij ons voeden, zodanig dat het ons inderdaad losweekt van de tegenwoordige boze eeuw. Maar meer nog, dat het ons verbindt met u, de levende God, de levende Christus, ons doet wandelen in het licht en onze hoop en verwachting vestigt op de vervulling van al hetgeen de profeten gesproken hebben. We danken u dat het in overeenstemming is met uw woord, dat wij moeten vaststellen dat deze wereld de onze niet is en in de praktijk geregeerd wordt door de leugen en door de duisternis. Maar we danken u voor het voorrecht dat u tot ons gesproken hebt, dat u dat woord Gods bij ons gebracht hebt, zodanig dat wij ervoor mogen buigen en ook dat wij ook vanavond dat woord mochten openen. Wees u dan ook ons nabij en plant u dat woord in onze harten, zoals de apostel schreef, opdat het onze zielen zou zalig maken en opdat uw naam zou verheerlijkt worden, ook in ons. Amen.